Vraag 1. Lezen de Joden wel de hele Bijbel? Heb je al meteen een probleem? Bedoelt u alleen het Oude Testament of ook het Nieuwe Testament? Ze zijn ook beïnvloed door de rabbijnse geschriften. Ze lezen de hele Bijbel en ze zijn beïnvloed door de rabbijnse geschriften. Net zo goed als u beïnvloed bent. Nee. Nee, want dan krijg je toespraken. En ik heb een hele stapel. Maar het gaat, ik neem aan dat het over het Oude Testament gaat.
Mag het 30 seconden? 30 seconden?
30 seconden. Uw tijd gaat nu in.
Ja.
Kort en kracht.
Ja, maar ik houd het kort. Zij lezen alleen de Torah en daaromheen de rabbijnse geschriften.
Ja. En dat doe ik ook. Dat vind ik heel goed van ze. De Bijbel is een heel erg moeilijk boek. Niemand van ons kan er omheen om uitleggingen bij de Bijbel te lezen. En dat doen de Joden. Er zijn een aantal grote rabbijnen, zoals David Kimchi en Ibn Ezra, Rashi, etc. Dat zijn hele grote jongens. Ik lees ze ook. En ik vind ze vaak veel boeiender dan, en bovendien, dat is uit de middeleeuwen notabene. Ik vind ze vaak boeiender, moet ik eerlijk zeggen, dan sommige christelijke uitleggers. Die lees ik ook. En, dus het is niet erg dat ze die lezen. Integendeel, het is een hulp om de Bijbel te verstaan. En christenen hebben hun eigen favoriete uitleggers die zij nalezen. En dat is op zichzelf alleen maar goed. Alleen wees niet te eenkennig daarin. Probeer je breed te oriënteren.
Wat is nu de kern? Wat is nu de kern in een one-liner?
Een bekende uitleg?
Nee, de Bijbel lezen, wat voor Joden dat de kern is.
De kern?
Ja.
Hetzelfde als wat de Heer Jezus zegt, de hoofdsom van de wet. Als je dat aan een Jood zou vragen.
Ik bedoel de boeken.
De boeken, dat zijn de uitleggingen van de Torah. Door die grote namen die ik net noemde, dat zijn gewone, net zoals Bijbeluitleggingen zoals wij christelijke Bijbeluitleggingen kennen. En iemand vroeg eens een keer aan, nou ga je mezelf uitdagen, aan Rabbi Hillel of hij in de Torah kort voor hem samen kon vatten. Dat was een heiden, die wilde wel eventueel Jood worden. En dat moest zo snel gebeuren dat hij dat kon doen terwijl hij op één been stond. Hij was eerst bij Shammai geweest en die zei hoepel op. En toen kwam hij bij Hillel en Hillel zei, dat zal je doen, ga maar op die ene been staan, die is klaar. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat dan ook niet, ander niet. Dat is de hele Torah, ga heen in vrede. Beetje kort, maar het is wel mooi. Het is wel mooi. Dan ga ik verder met de volgende vraag. Wij hebben ons beeld van de toekomst van Israël. Hoe zien de Joden zelf hun toekomst? Is het alleen de Messias waar ze op wachten? Nee, ze wachten op het Messiaanse Rijk. Ze wachten op de komst van de Messias. Daniel 7 vers 13. Hij zal neerdalen met de wolken des hemels. Je kunt het ook verbinden met Zacharia 14 vers 5. Daar staat het van de Heere. Dus dat is een beetje moeilijk voor een Jood. Maar dat suggereert toch ook dat uiteindelijk de Heere God de grote vernieuwing voor Israël brengt door middel van de Messias. Zij weten van de troon van David. Dus ik heb het al vaker hier verteld. Ik vroeg ook gewoon ooit aan je. Ooit zei een rabbijn tegen mij. Willem, we hebben toch allebei dezelfde God van de Bijbel en dezelfde Bijbel. Ik zei, ja, maar we hebben nog iets gemeenschappelijk. Dezelfde Messias verwachting. Toen dacht hij, oh, dan begint hij weer over Jezus. Ik zei, luister eens, wij geloven allebei dat de Messias zal komen met de wolken des hemels. Dat hij zal voeten zullen staan op de Olijfberg. Dat hij zal zitten op de troon van David. Dat hij zal regeren in vrede en gerechtigheid over Israël over de hele wereld. En toen zei hij, en het raakt me tot de dag van vandaag. Ja Willem, we wachten ook op dezelfde Messias. En die zal het Rijk van Vrede en Gerechtigheid oprichten. Zij lezen dezelfde profetie als wij. Daar staat het allemaal zeer uitvoerig in beschreven. Ik zit nog steeds aan die meneer te kijken, terwijl die vraag van heel iemand anders is. Welke Joodse religies zijn er in Israël? Eentje. Net zoals wij allemaal de ene christelijke religie hebben, maar dan wel in allerlei varianten. Je hebt orthodoxe joden, je hebt ultra-orthodoxe joden, je hebt liberale joden. Dat heeft te maken niet alleen maar met de uitleg van de Torah, maar ook met de uitleg van wat zij noemen de mondelingen Torah. Die dan volgens de ultra-orthodoxe joden vervat zou zijn in de Talmud. Dus een orthodoxe jood studeert zijn hele leven ook de Talmud, dat is het heilige commentaar op de Torah. Terwijl liberale joden zeggen, nee, alleen de Torah is, de Tanach is geïnspireerd. Dus daar zijn wel allerlei verschillen in. Maar orthodox of liberaal, zij geloven. Liberaal betekent niet hetzelfde als wat vrijzinnig bij ons betekent. Dat is toch veel dichter bij de schrift dan de vrijzinnigheid dat bij ons is. Dus ik kijk liever niet naar al die varianten. Die heb je daar ook onder de Messias beleidende Joden. Daar weet ik, daar zijn synagoges bij. Als je daar binnenkomt als gewone Jood, dan denk je dat je in een gewone synagoge bent. Totdat de preek begint. En dan denk je, oh jongens, waar ben ik nou beland? Maar er zijn ook andere zaken, al die zien er net zo uit als een evangelische gemeente. Dus daar zijn ook allerlei varianten in. Maar er is maar één Joodse religie, dat is de religie van het Oude Testament. Dat is de religie van de ene God, die is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ze kijken uit naar de Messias, en dat doe ik ook. En daarom voel ik me zo met hen verbonden. Het enige verschil is, ik denk dat ik weet hoe de Messias heet, en hij weet het nog niet. That's all. Snap je wat ik bedoel? Kunt u iets vertellen over de Nakba? Het geweld dat is geweest in 1948, 1949, bij de verdrijving van de Palestijnen. Ja, die Nakba, dat betekent ramp. Dat is, dat viert men op een bepaalde tijd in het jaar en dat geeft betrekking op een gebeurtenis in 1948. Toen Israël de staat is, toen Israël de staat Israël had uitgeroepen, zeiden de Arabieren in de omgeving, omringende landen, tegen heel veel Arabieren die nog in die staat Israël woonden, vertrek zo gauw mogelijk. Want jullie krijgen een hele zware tijd, wij gaan Israël bestrijden, dan gaan Israël vernietigen en als Israël vernietigd is, kunnen jullie gewoon weer terugkomen. Dat hebben ontzettend veel Arabieren gedaan. Ik mag best eerlijk vertellen dat de Joden daar hier en daar ook best een handje bij geholpen hebben. Maar de latere legende die ontstond was dat de Joden, precies zoals de vraagsteller het zegt, de Palestijnen verdreven hebben. En dat is een pure leugen. Niet van de vraagsteller, maar van degene die dat verzonnen hebben. De Joden, ze zijn voor het grootste deel vrijwillig weggegaan. A, om hun eigen geld te beschermen. B, om hun leven en hun gezin te beschermen. En ze dachten allemaal over een paar weken of maanden komen wij weer terug. En dat was een grote teleurstelling. En de landen daaromheen hebben dat in stand gehouden door al die Palestijnen in kampen te stoppen. Die kampen bestaan nou nog steeds met de nakomelingen van diezelfde mensen. Om maar dat sprookje in stand te houden. Oh, kijk eens wat die verschrikkelijke Israëli's met ons allemaal gedaan hebben. Het is een en al leugen. Spijt me wel, maar het is zo. God straft zijn volk in het Oude Testament diverse malen zonder dat hij Israëls tegenstander voor onschuldig houdt. Van 7 oktober zal het daar ook zo zijn. Ja, dat is heel ingewikkeld. Ik ben nu bezig met de 12 kleine profeten, zo voor mezelf om daar een boek van te maken. Het is zo complex. Als Habakkuk zegt in Habakkuk 1, Heere God, ziet u nou niet dat al dat onrecht dat in Israël plaatsvindt? Kunt u daar nou niet wat te doen? Ja, zegt de Heere God, ik stuur een straf, een vijand, dat zijn de Babyloniërs. Wat? Kunt u nog niet maken? Die zijn nog veel erger dan de Israëli's. En dat is een typisch, je moet zelf maar lezen hoe Habakkuk dat uitwerkt. Het is fantastisch als je dat zo naar. Maar dat is heel interessant. God heeft de Babyloniërs gebruikt, heeft de Assyriërs gebruikt, de Romeinen gebruikt. Dat waren veel goddelozere lieden dan de Romeinen, aan de Israël zelf. Maar ja, als je zo stout is en hij wordt op straat door de veldwachter te pakken genomen, dan kan het zijn dat die veldwachter een slecht mens is, maar je zoon heeft die straf wel verdiend. Israël heeft heel vaak die straf verdiend, dat maakt de Heere God duidelijk. Maar de Heere God gebruikt daarvoor soms instrumenten die net als bij Habakkuk ons de wenkbrauwen laten fronsen. Hoe kan hij dat nou zo doen? Zo werkt het. Maar uiteindelijk, Israël zal onder de tucht van God komen, dat durf ik hier met vrijmoedigheid te zeggen, over alles wat ze in de afgelopen 12 maanden verkeerd gedaan hebben. Maar de grote denktank achter die 7 oktober, die net vorige week om het leven is gebracht, Sinwar. Ja, die mensen, dat is net als die Babyloniërs en Habakkuk. Die hebben een veel erge straf verdiend. Maar dat komt terug op het avond dat we het gaan hebben over de islam. Want dat is buitengewoon belangrijk. Daar ligt een van de sleutels om te begrijpen wat er gaande is. Ik ken een heleboel lieve moslims, maar de islam is niet lief. Dat verschil ga ik dan duidelijk proberen te maken. Jeruzalem en Sion is letterlijk en niet de kerk. Wat hebben al die oud-testamentische passages de nieuw-testamentische gemeente te zeggen? Bijvoorbeeld Jesaja, troost, troost mijn volk. Zijn er dan meerdere betekenissen, letterlijk, geestelijk? Luister lieve mensen, alle Bijbelschrift, alle teksten in de Bijbel hebben in de eerste plaats een letterlijke uitleg. Wat bedoelt de Heilige Geest daar? En zelfs daarin kunnen al verschillende lagen aanwezig zitten. En er is ook altijd een toepassing. Bijvoorbeeld op ons. Dat doe ik in mijn commentaar op de profetie ook constant. Alleen je moet nooit de toepassing met de uitleg gaan verwarren. Dat is wat er in de vervangingstheologie gebeurt. Daar wordt de toepassing de uitleg van die profetie. Alsof die profetie over de kerk gaat. Nee, het gaat over Israël, maar de kerk kan er wel van leren. Ook degene die nu heel sterk de letterlijke betekenis van die profetie benadrukken, vergeten wel eens een keer dat er wel degelijk een toepassing is voor de christelijke kerk. Als je die twee dingen dan maar wel uit elkaar houdt. Waar gaat het nu eigenlijk over in Jesaja 18? Wat is het verhaal, de profetie? Oh, lieve mensen, ik hoopte zo dat die vraag niet zou komen. Want het blijft een verdraaid lastig hoofdstuk. Ik vond dat de HSV er nog heel dichtbij kwam. Statenvertaling minder. Voor degene die statenvertaling altijd nog plaatsen boven de HSV. En andere vertalingen nog minder. Ik heb gekeken op de Complete Jewish Bible. Daar voelde ik me dan wat meer mee verwant. Maar de eerste grote vraag is, over wie gaat het? De christenuitleggers hebben bijna allemaal, behalve in het boekje dat ik las toen ik jong was, gezegd het gaat over Ethiopië of Nubië. Kush. En de rabbijnen zeiden het gaat over Israël. En dat vond ik zo mooi. Ik zal wel beïnvloed zijn door dat boekje dat ik vroeger las. En dat denk ik nog steeds. Maar als je nou vraagt, elke regel, het is ongelooflijk ingewikkeld. Alleen al het Hebreeuws is ongelooflijk ingewikkeld. Ik heb geprobeerd het voor mezelf te vertalen. Maar het is heel lastig. Dus alsjeblieft, wees tevreden. Doe het hierbij. Als je nou commentaar gaat lezen, daar staat precies hoe het zit. Maar dan moet je dus nu, vanaf nu bij bedenken dat er ook nog tig andere uitleggingen van het hoofdstuk mogelijk zijn. Goede commentaren vertellen dat ook.
Maar u prikkelt wel tot zo'n vraag.
Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Over het Palestijns volk is veel te doen tegenwoordig. Maar die term kwam pas in de jaren 60 met de eerste vliegtuigkapingen die destijds bedacht en getraind zijn door de Russische KGB. Ja, wat is een Palestijn? Die Joden voor 1948 heetten allemaal Palestijnen. Een Palestijn is een inwoner van het land Palestina. Die mensen die daar woonden zouden zichzelf nooit als een afzonderlijke entiteit hebben beschouwd. Zij waren Arabieren. Ze dachten helemaal niet aan een apart volk in een apart land. Ze dachten nog zelfs na 1948 aan een verbinding met Syrië en met Jordanië. Met alle Arabisch sprekenden. En vooral de Christen-Palestijnen. Die kwamen uit Egypte, die kwamen uit Armenië. Ik heb ze allemaal gekend. Die christenen, Arabieren, die zogenaamde Palestijnen. Dat waren mensen die kwamen uit Griekenland, uit Armenië, uit Egypte, van overal vandaan. Pas geleden kwam ik nog eentje tegen. En hebben nog heerlijk gepraat, want die kende ik nog van die tijd dat ik daar die bijbellezing hield. Er is geen Palestijns volk. Dat is verzonnen. En al die mensen die vandaag spreken over al het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan, dat is ongetwijfeld onrecht aangedaan. Net zoals Israël veel onrecht is aangedaan. Maar het woord Palestijnen is ongelooflijk misleidend. Golda Meir zei het al, er bestaat geen Palestijns volk. Nou, dat heeft ze te horen gekregen hoor. Maar ik ben niet zo beroemd als Golda Meir, maar ik zeg het ook. Langzamerhand kun je zeggen, er is natuurlijk nou vandaag aan de dag. Alle inwoners van Palestina die Arabisch zijn en moslim zijn, dat zijn Palestijnen. Nou, oké. Maar als je daar consequenties aan gaat verbieden. Neem dan bijvoorbeeld alleen het Ede. Sorry met die microfoon, ik moet het zeggen. Stel je voor dat er een twee-staten oplossing komt. Het is de gekheid gekroond. In de eerste plaats zou Israël wel stapelgek zijn. Want dat betekent dat Palestina ligt 15 kilometer van de zee af. Dat is een heel klein stukje Israël. Dat land wordt volgestopt met Iraanse wapens. Want nog steeds staat op de agenda de vernietigingsstaat Israël. Al komen ze tot twee staten Israël, dan geven ze elkaar een handje. Oh, we hebben nou twee staten. En in achterhoofd hebben we dan kunnen we ze des te makkelijker de zee indrijven. Dat is punt 1. Punt 2, waarom Israël het nooit zal accepteren is, omdat die Palestijnen zich het hoofd hebben gezet, de UN heeft dat overgenomen, dat Oud-Jeruzalem hoort bij de Palestijnen. Wat een nonsens is dat. Welke Palestijnen hebben we het hier over? Ze bedoelen, daar staan die twee moslimheiligdommen, daarom is Jeruzalem zo belangrijk geworden. Maar er hebben altijd meer Joden in Oud-Jeruzalem gewoond, want die hadden daar al veel eeuwen eerder hun interesses dan dat de Palestijnen hebben gewoond. Jood Israël zal nooit meer accepteren dat er een Palestijnse staat komt waarvan Oud-Jeruzalem een onderdeel is. Terwijl die Palestijnen nu al roepen, Jeruzalem moet onze hoofdstad worden. Het is een en al gekkigheid. Ik word er altijd heel erg boos over. Heb je misschien ook al gemerkt als je in mijn laatste interview voor christenen, voor Israël, dat het dus al 33.000 keer bekeken is. Zo groot is de behoefte aan informatie. En ik probeer te helpen, maar... Nou ja, goed, ik heb het nou weer zelf even opgewonden, dus dan weten jullie het. Oh, jongens, we hebben nog heel veel vragen. Oh, de tijd snelt daarheen.
Het gaat goed. Gaat goed.
Gaat goed, dankjewel. Oh, wat een bemoediging. U zei, wij zullen hem tegemoet gaan als hij terugkomt op de wolken en daarna terugkeren naar de aarde. Er is ook een visie dat dan de bruiloft van het lam is. Hoe ziet u dat? Ja, dat is geen visie, dat staat gewoon in de Bijbel. Als de gemeente wordt opgenomen, dan is daar de bruiloft van het lam. Maar alsjeblieft, vraag me niet naar een tijdschema. Had dat nou 40 jaar geleden aan mij gevraagd, toen wist ik dat allemaal veel preciezer hoe dat zat met dat tijdschema. Maar hoe ouder je wordt, en dat is hopelijk ook een beetje wijzer, denk ik wel van die dingen, we zullen wel zien hoe het werkt. Ik heb in mijn boek De Toekomst van God, dat is een jaar of 10 oud, een heel hoofdstuk opgenomen over deze dateringskwestie, over de gemeente, over de opname voor de grote verdrukkingen, tijdens de grote verdrukkingen, na de grote verdrukkingen. Ik wil ook wel eens een keer te veel weten. En heel veel van die dingen ben ik niet meer zo zeker van. De hoofdlijn is duidelijk genoeg. Hij komt terug. En wij zullen erbij zijn. Hou dat vast. Nou, dat gaat snel, hè?
Ja, dat gaat wel snel, ja. Geen bijbelverwijzing, Thessalonicenzen.
Zal in het Messiaanse Rijk de zondag voor de mens christenen gehandhaafd blijven? Nee, natuurlijk niet. Er staat heel duidelijk bij in Jesaja dat de Sabbat gevierd. De zondag is de herdenking voor de opstanding van de Heer Jezus en dat zal tot in eeuwigheid dus een mooie dag blijven. Maar in het Messiaanse Rijk, daar wordt gesproken over de Sabbat die weer ingevoerd wordt. Daar wordt gesproken over de besnijdenis. En al die mensen die denken dat de besnijdenis vervangen is door de kinderdoop, ja, die zullen even moeten slikken. In Jesaja 55 of 56, die hadden altijd om elkaar. Er staat geen onbesneden Jood zal het Messiaanse Rijk binnen kunnen gaan. Dat is nog steeds een van de meest kenmerkende dingen. Een Jood die niet besneden is, is geen Jood. En Israël dat daar zal zijn, dat zal een besneden volk des Heeren zijn. Lieve mensen, denk eraan, de Heer Jezus was besneden. Alle apostelen waren besneden. 20.000 Joden die christenen zijn geworden, zoals we dat nu noemen, die de Heer Jezus hebben leren kennen, waren besneden. Handelingen 15 heeft gezegd, wat doen we daarmee? De heidene christen hoeft dat niet. Maar daarmee is de besnijdenis niet verdwenen. En zoals met de Sabbat, zoals met de besnijdenis, al die dingen vind je in de profetieën terug. Dus alsjeblieft. Maar de zondag zal altijd, de eerste dag de week blijft altijd de dag van de opstanding van Christus. Na het Messiaanse Rijk, ik aan de zeven scheppingsdagen, ik zie dat zo dat de zevende dag, dat is de dag van het Messiaanse Rijk. Prachtig. Alle dagen lopen daarop uit. En dan komt er een achtste dag, dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de achtste dag is de eerste dag. Er is een plek voor de eerste dag. Maar everything in due time. Genesis 12 vers 3, geldt dat nog steeds? Is er al een zegen of vloek of gaat het om geloofszegen? Genesis 12 vers 3, wie u zegenen zal gezegend zijn. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, dat moet je me niet kwalijk nemen, maar ik denk, Maarten Luther, wat heb je gedaan? In 1543 die twee boeken schrijven waarin Israël zo smerig behandeld wordt. Echt met geweld, hè? Met een aanzetten. Verbrand hun boeken maar en verbrand hun synagogen maar. Calvin heeft ook lelijke dingen geschreven, maar lang zo erg niet als Luther. Het is onvoorstelbaar. Je moet dat ook wordt gezegd, ja, je moet dat begrijpen tegen de achtergrond van die tijd. Ja, maar als iemand zegt, mijn vrouw is een afschuwelijk wezen. En ik zeg, ja, maar je moet dat kijken tegen de achtergrond van die tijd. En zeggen, kom nou toch, zeg, hou toch op. Ja. Dat blijft een verschrikkelijke uitspraak onder alle omstandigheden. Ik durf te zeggen dat er heel moeilijk voorstelbaar is dat er ooit een Adolf Hitler in Duitsland zou hebben kunnen optreden zonder dit antisemitisme dat ingebakken zat. Niet alleen bij de katholieken, maar ook bij de Lutheranen. En als iemand zegt, er is alleen maar hoop voor een christen als die Jezus aanneemt en gereformeerd wordt, dat ligt er voor mijn gevoel niet ver vanaf. Mag God alsjeblieft nog zelf uitmaken hoe hij zijn weg met Israël gaat. Denk toch, dat is geen twee wegen leren. Elke Jood die ooit behouden wordt, wordt dat op grond van het werk van de Heer Jezus. Er is geen andere basis. En elke Jood die behouden wordt, die wordt dat doordat God in zijn genade door de Heilige Geest in zijn hart gewerkt heeft. Want er is geen andere weg. Dus er is geen twee wegen leren. Maar God gaat wel zijn eigen weg met Israël. die anders is dan de weg die hij gaat met de kerk. En zelfs die wegen met de kerk zijn nog veelvuldig. Wie is de Joodse Messias, de Zoon van God, die de zonde de wereld wegneemt, of iemand die de vijanden verdrijft? Mag het ook alsjeblieft allebei zijn? Ik kreeg gisteren een mailtje van iemand die zei: meneer Ouweneel, wanneer gaat u nou eindelijk eens een keer gewoon het evangelie verkondigen, in plaats van altijd met de zeur over Israël? Ik word er zo moe van. Ik denk, wat moet ik nou schrijven? Jij kan me echt opwinden. Ik ben een beetje een opstandig ventje af en toe. Ik doe al 57 jaar niets anders dan het evangelie prediken. En heel veel daarvan, in de Bijbel gaat het meest over Israël. En heel veel spreek ik dus ook over Israël. Of die man er wat aan heeft, ik weet niet. Ik zal even zo even kijken of hij al teruggemaild heeft. Ik word er moe van. Laatste vraag. Oh, we hebben nog tijd voor mondelinge vragen.
Zeker, als die kort beantwoord.
Hoe kijkt u tegen de huidige discussie in de PKN? Verbondenheid met het Jodendom in plaats van Israël. Ja, nog even heel speciaal toespitsen op één bepaald kerkgenootschap. Ik vind dat wel moeilijk. De PKN heeft de moeilijkheid, daar zitten vrijzinnigen. Daar zitten orthodoxe mensen die de vangstheologie aanhangen. En daar zitten orthodoxe mensen die geloven in de letterlijke vervulling van de profetieën. Hoe willen ze nou samen tot een uitspraak komen over hoe Israël in elkaar zit en de toekomst van Israël? En dan is het al heel mooi als je samen kunt spreken over de verbondenheid met Israël. Het stelt niet veel voor, maar ik kan me begrijpen hoe lastig het is. De directeur van de PKN die woont 5 minuten bij mij vandaan. En ik kan me begrijpen hoe moeilijk die arme man het heeft. Daarom houdt hij er ook mee op. Maar in zo'n zeer gevarieerde kerk is dit zo ongeveer het hoogste wat erin zit. Om te spreken over de verbondenheid met Israël. En zo gauw dat concrete vormen gaat aannemen, krijgen ze er onderling meteen ruzie over. Dat is ook al gepleegd. Dat is gewoon hartstikke moeilijk. De PKN heeft het voordeel, wij zijn er allemaal uit weggelopen. En zij zijn met elkaar gebleven. Ik heb het niet even over het feit dat zij ook uit de Rooms-Katholieke kerk zijn weggegaan. Dit is de kerk van mijn vader. Toen mijn vader die kerk uitging, toen kreeg hij een briefje van de burgemeesters. In die tijd ging dat nog zo. Hoe kun je dat nou doen, jongen? De kerk van de vader. Ja, ja. Die kerk heeft het voordeel, geen splitsing. Allemaal bij elkaar. Maar het nadeel is, alles kan ook. Maar goed, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dit is wat ik wil over zeggen. De eerste mondelijke vraag.
Dank u wel, het komt niet van mij.
Het komt niet van jou.
Wie heeft er een vraag?
Jan.
Mag ik terugkomen op vraag 1 en het antwoord? Geen discussie, maar u zei dat alles voorgelezen wordt. Of gelezen wordt. Maar ik meen dat bijna alles gelezen wordt. Denk maar aan Jesaja 53 en andere onderdelen.
Ja. Ja. Ja, Jan, dan moet je wel goed begrijpen dat je nou bedoelt de officiële voorlezing in de synagoge. In de synagoge wordt de hele Torah, de 5 boeken van Mozes, het hele jaar doorgelezen. En daarnaast heb je de Haftarah. Dat is een keuze uit de overige oud-testamentische boeken. Die keuze is door alle eeuwen heen hetzelfde. Daar hoort Jesaja 53 niet bij. Waardoor dus een Jood die alleen maar de Torah hoort voorlezen in de synagoge, Jesaja 53 nooit te horen krijgt. Maar elke Jood die wat ijveriger is en de nacht leest, die komt vanzelf over Jesaja 53. En alle grote commentatoren in Israël hebben over Jesaja 53 hun meningen gegeven. Dus het is niet zo dat dat weggemoffeld wordt. In een uitleg over Jesaja moet de uitlegger vanzelf ook dat hoofdstuk aandacht aan besteden. Maar je hebt gelijk, in de synagoge is het nooit te horen. En dat is wel jammer eigenlijk, ja.
Mooi, deze aanvulling. Vraag 2. Grijp uw kans. Niet te bescheiden.
Die meneer uit Veenendaal. Komt helemaal uit Veenendaal.
Zo.
Ik was degene die die vraag stelde over Genesis 12 vers 3.
Oh.
Maar in Galaten 3 vers 8 en 9 wordt het toch over de verbondszegen gesproken. En niet over... Is dat niet een andere invulling?
Dan weet ik niet. Waarom zou dat een andere invulling zijn?
Omdat het dan gaat over de zegen die met het verbond meegaat. En niet zozeer om Israël te zegenen.
Maar goede vriend uit Veenendaal, dan moeten we eerst samen nadenken over wat is het verbond. En dat is glad ijs. Want in Genesis 3, 12, dat is de aanloop naar Genesis 15 en 17. Waar je die dubbele verbondssluiting hebt van God met Abraham, en hoofdstuk 17 vooral, met zijn nageslacht. Het verbond van Abraham is het verbond van Abraham en al zijn fysieke nakomelingen. Romeinen 4 voegt daaraan toe, maar Abraham heeft ook geestelijke nakomelingen. Dat zijn al diegenen die door hetzelfde geloof met God verzoend zijn. Maar dat maakt het alweer ingewikkelder. Horen die dan ook bij het verbond? En wat is dan het verbond? Als mijn gereformeerde vrienden spreken over het verbond, dan zeg ik welke van de 9 oud-testamentische verbonden bedoel je? Dat is natuurlijk best een ingewikkelde vraag. Is dat hetzelfde als het verbond van de Sinaï? Is dat hetzelfde als het oude verbond, het nieuwe verbond? Dus ik heb een dik boek geschreven over al die 9 verbonden. Dat is de enige manier om er een beetje uit te komen. Dus als je spreekt over het verbond, ja, dan zie je ook in Galaten 3 precies hetzelfde. Aan de ene kant is daar het verbond, dat is in de eerste plaats tussen God en Israël. Maar Paulus schrijft ook in Galaten 3 dat je door het geloof een kind van Abraham wordt. Ik herinner me nog, toen was ik nog piepjong, nog jonger dan jij nu bent, denk ik, dat ik een lezing hield ergens in het land. En er was een ouderling, een christelijk geïnformeerde ouderling. Daar had ik een discussie mee. Ik zei, hoe word je nou lid van het verbond van Abraham? Nou, door de doop, zei hij. Ik zei, Galaten 3 staat door het geloof. Dat staat me nou nog gelden voor de geest. Dus het is een ongelooflijk ingewikkelde discussie. En ik vind het altijd moeilijk om erover te praten, want het verbond is misschien wel het meest centrale theologische concept in de gereformeerde theologie. Gereformeerd in de breedste zin van het woord. Dus daarom is het altijd een beetje moeilijk om daarover te praten natuurlijk, omdat je dan heel gauw verschil van meningen kunt krijgen. Maar het verbond van Abraham, het besnijdenis was daarvan het teken. Dus daar begrijp je ook dat men tot de gedachte kwam, de doop is in de plaats van de besnijdenis is gekomen, want door die doop word jij in dat verbond opgenomen. Verbond met Abraham zijn vriend, bevestigd hij van kind tot kind. Er zitten hele redeneringen achter elkaar, waar je dan stuk voor stuk en stukjes moet knippen. En zeggen, laten we even kijken wat er nou eigenlijk staat. Vriend, klopt dat wel? Dus aan de ene kant, er is een verbond van Abraham en zijn nakomelingen. Eerst al in de fysieke, later de geestelijke. Maar daarboven wordt gezegd, in jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, dat is heel wijd. Je kan niet zomaar zeggen dat al die mensen die gezegend worden, dan ook automatisch in dat verbond worden opgenomen. Dat zijn ingewikkelde concepten en er wordt vaak te makkelijke oplossingen gegeven. Vind je het goed dat ik het even hierbij laat?
Gelukkig. Dat geeft...
Lees anders dat boek. Dat is het heerlijke van boeken schrijven. Ik kan gewoon zeggen, dat staat in dat en dat boek. Maar dat boek heet Het Verbond en het Koninkrijk van God. Dat is deel zoveel in mijn evangelisch dogmatische leven.
Voetnoot. Nee, geintje. Allerlaatste vraag. Wie gaat die stellen? Ja, ik zie al een kandidaat.
Nou, misschien een hele domme vraag.
Nee hoor.
Maar,
de meeste antwoorden zijn dommer dan de vragen.
Nou, ik had gisteren een gesprek met iemand en die zei, ik zou zo graag willen geloven, maar ik zie niks van God. Nu zei u, als Jezus straks terugkomt, dan ziet heel de wereld wie Jezus Christus is. Dan hebben al die mensen, die wij hopelijk ook, allemaal geluk dat wij de Heer Jezus zien. Dan gelooft iedereen, toch?
Ja. Ja, de Heer Jezus zelf heeft al gezegd tegen Thomas. Hij zei tegen Thomas, jij moest per se tekenen zien, hè? Anders wou je niet geloven. Nou, kom dan maar hier, jongen. Voelde maar in de tekenen, in mijn zijde en in mijn handen. Maar dan komt het. Zalig degene die dat niet nodig hebben. Die geloven omdat ze gezien hebben met hun geestelijke ogen. Nou zeg ik daar meteen bij, dat kan ook alleen maar door de Heilige Geest. Maar dat zeg jij niet tegen jouw vriend. Want dat betekent dat hij denkt, nou ja, daar moet ik dan op zitten wachten. Nee, tegen jouw vriend wijs je op zijn verantwoordelijkheid. En je zegt, vriend, als jij de Bijbel gaat lezen, en begin dan maar met Johannes Evangelie, neem meteen het moeilijkste boek, dat ook het mooiste is en dat tegelijkertijd zo onmiddellijk aansprekelijk is. Begin het Johannes Evangelie te lezen en bid, Heer, als u bestaat, zegen die lezing, want ik wil u zien. Want vaak is het ook een smoesje natuurlijk. Ja, ik zie niks van God, dus ik heb een excuus, ik hoef dat ook niet. Maar bind het zijn verantwoordelijkheid op zijn ziel. Dat God de Heilige Geest dat alleen maar kan doen, dat hou je in je achterhoofd, dat weet jij. Maar zijn verantwoordelijkheid is, begin te lezen en bid, Heere God, ik wil u zien. En zo zijn ontzettend veel mensen tot geloof gekomen. Ik had een katholieke vriend die mij vertelde dat hij door het vinden van een Nieuw Testamentje begon hij te lezen. Hij wist niks, zoals heel veel katholieken, niks van het geloof af. Hij begon te lezen in Matthäus 1 en bij hoofdstuk 28 heeft hij zijn knieën gebogen voor de Heer Jezus en hem leren kennen. Maar als hij meteen gezegd had bij het begin, dan, je moet maar geloven, lees, 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 lees. En dan bid je tegelijkertijd, Heere God, zegen hem. Open zijn ogen. Helpt het?
Ja, maar dat was nog niet mijn vraag.
Oh jongens, ik heb haar vraag niet beantwoord.
Nou,
ho, wacht, hey, ho, 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 de microfoon. Het hele volk in Nederland moet het horen.
Maar als Jezus dan terugkomt, dan gelooft dat toch iedereen? Iedereen ziet
hem
dan.
Nee. Dat is het mooie. Als je Jezus nog nooit gezien hebt, kun je toch gaan geloven doordat je geestelijke ogen geopend worden. Maar als je Jezus wel ziet, luister, die fariseeën en de schriftgeleerden, die zagen alles wat hij deed. Die zagen al die wonderen en teken. Ze hadden alleen maar kritische vragen. Met andere woorden, die Jezus zegt ook in Johannes 9 tegen hen. Zijn wij soms ook blind, zeggen zij. En ik zeg dan even met mijn antwoord, op mijn manier. Als jullie zouden zien, dan zouden ze een stomme vraag niet stellen. Jullie zien alles wat er gebeurt, maar jullie zien niks. Jullie zijn blind. Geestelijke blindheid en geestelijk zien hebben maar een beperkte relatie tot het aanschouwen met je lichamelijke oog. Dus zelfs als dan zullen heel veel mensen zoals huigelaars het Messiaanse Rijk binnenkomen. Dat wordt ook gezegd. Elke ochtend zal hij erop uitgaan om de huigelaars aan de kaak te stellen in het Messiaanse Rijk. Dat staat in Zefanje 3, dat staat in Psalm 101, dat staat in Jesaja 65. Dat is ontzettend veel over het Messiaanse Rijk. En ook dan zullen heel veel mensen die de Heer Jezus gezien hebben, stekenblind zijn en blijven. Net als in de dagen van de evangelie. Oké? Okay? Zeg nou niet dat ik de vraag nog niet beantwoord, want dan word ik zo moe.
Er komt geen derde ronde.
Wat zeg je?
Er komt geen derde ronde.
Nee, er komt geen derde ronde. Maar ik hoop dat ze tevreden is.
We gaan afsluiten. We gaan zingen. En u sluit met het gebed.
We hebben nog een mooi lied.